Gezang 431, versen 3, 5, 6 en 7. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stel nou eens voor, jongens en meisjes, dat ik door de Heere God geroepen word voor een speciale opdracht. De Heere God die zegt dan tegen mij, Hans, zo heet ik, zoon van Bram van 't Hof, dat is mijn pa, ga naar Moskou, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen, de slechte dingen, dat is ten hemel schrijend, dat is verschrikkelijk. Ga dat daar zeggen. Ik pak mijn koffers en ik ga direct naar Schiphol. Maar in plaats van naar Moskou, pak ik een vliegtuig naar New York. Precies in de tegenovergestelde richting. Weg van de Heere. En eenmaal hoog in de lucht, boven de Atlantische Oceaan, breekt de paniek uit. Om een onverklaarbare reden daalt het vliegtuig als een razende. De piloten staan machteloos. En de mensen in het vliegtuig, en ze huilen. En ze gaan bidden. En ze schreeuwen. Het is nog een kwestie van minuten of dat vliegtuig stort in zee. Ik weet hoe dit komt. En ik weet ook wat me te doen staat. Dit is allemaal mijn schuld, zeg ik tegen de gezagsvoerder. Gooi mij maar uit het vliegtuig, dan zal het vliegtuig weer gaan stijgen. En voor ik het weet, voel ik een snerpende kou en val ik in een pijloze diepte. Achter mij begint het vliegtuig weer te stijgen. Maar ik ga een zekere dood tegemoet. Ik val pijlsnel naar beneden. En natuurlijk doe ik een schietgebed. Heere, help! Het volgende moment word ik opgevangen door een witte wolkenwagen. En daar zit ik. De wind is aanlandig en zo zweef ik op die wolk richting de kust. En daar gaat het zo, die wolk is zwanger van de regen en met een plons beland ik in de branding. Een minuut later sta ik op het strand tussen Hoek van Holland en Schravenzande. Opnieuw richt de Heere zich tot mij. Hij zegt, ga naar Moskou. Wat denk je? Natuurlijk ga ik naar Moskou. En als ik daar aankom, op het Rode Plein, dat is een groot plein daar in Moskou, dan ben ik nog steeds helemaal in de wolken. Ik ben zo vol van de redding die mij is overkomen. Mijn mond staat geen moment stil. En ik getuig van de levende God als nooit tevoren. En Jona? Jona is uit de diepe zee gered door een vis en zo op het strand gezet. Doet Jona dat ook, getuigen? Gaat hij daar rond in Nineveh al getuigend van God? Dan zal hij nog wel moeite hebben om de ernst van Gods boodschap te onderstrepen. Waarom heeft hij daar moeite mee? Nou, hij heeft aan den lijve ondervonden hoe genadig God is. Mens, wat een wonder dat hij is gered. En mens, wat een wonder dat God nog met hem verder wil. Zo man, nou, die hoef je niks te vertellen. Die hoef je geen preekschema voor te houden. Die zal toch niet gaan knoeien met de boodschap. Zullen we eens horen wat hij zegt? Oot arbim yom benine vee nepoget. Oot arbim yom benine vee nepoget. Met een nors gezicht loopt Jona daar in die enorme stad. En hij roept zijn boodschap, in het Hebreeuws natuurlijk, op de pleinen en op de straten. Hij doet dat af met 5 woorden. Oot arbim yom benine vee nepoget. En dan is hij er klaar mee. In het Nederlands zijn het er 7. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Dat is wat Jona profeteert. Hij heeft in die vis, dat lezen we ook in hoofdstuk 2, een prachtige psalm gemaakt. wie na die prachtige psalm zit te wachten op een spetterende toespraak van Jona, vol hartstocht, die komt van een koude kermis thuis. De onwil om van harte te profiteren druipt er vanaf. Je ziet het aan heel zijn aanpak. Hij neemt niet eens de moeite om tot het centrum van de stad te gaan. De stad is 3 dagreizen groot en hij trekt slechts 1 dagreis ver. Hij blijft aan de periferie van de stad, aan de buitenkant. Jona duikt er niet in. Hij geeft zich niet helemaal. Hij wenst niet ten onder te gaan. Voor zijn principes liet hij zich overboord gooien. Niet voor deze heidenen. Nee, Jona is hier niet graag. In Nineveh. Maar God wel. God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. God wel. Psalm 87, straks gaan we hem zingen. Zo is God. Weet Jona veel? Wat hij weet, dat is dat na 40 dagen de boel hier op zijn kop gaat. Hetzelfde werkwoord als bij Sodom wordt hier gebruikt. Ondersteboven keren. Maar het zou mij niet verbazen als deze dwarsligger zelfs in zijn prediking ongehoorzaam is ten opzichte van zijn zender. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amos en zijn prediking, ook een profeet, Amos, hij moest zich met scherpe bewoordingen richten tegen Israël. Hij moest hen het oordeel aanzeggen. En weet je hoe dat klonk? Dat klonk als het grommen van een leeuw. Maar tussen die woorden door horen we van hem ook een ontsnappingsroute. Hij zegt tegen het volk, zoek toch het goede, niet het kwade. Misschien zal de God van de hemelse machten jullie genade schenken. Dat profeteert Amos ook. Jona niet. En nu we Jona een beetje kennen, moeten we ons afvragen of hij zich wel houdt aan de opdracht van de Heere. Hoe dan ook, Jona laat het bij die 7 woorden van oordeel. Toch is de hemel daar niet van ondersteboven. Zelfs met deze minimale prediking deelt God zijn genade uit, zo als strooibiljetten over die grote stad. Trouwens, gemeente, genadeverkondiging heeft alles te maken met de waarheid zeggen. Jona moest wel degelijk de mensen in Nineveh vertellen hoe het ervoor stond. En dat was niet best. De shock die zijn boodschap teweeg brengt, die is heilzaam, die is gezond. Wat denkt u, kun je genade preken zonder die bedreiging? Wat is dat voor een slap gedoe op, bij die verkondiging die neerkomt op, ach, joh, het valt allemaal wel mee, zo erg is het niet. Als het wel meevalt, dan kun je het zonder die genade ook wel uithouden. En dat is dus pertinente onzin. Zonder Gods genade gaan we naar de bliksem. En dat moet linksom of rechtsom de boodschap zijn. Wat doen de inwoners van Nineveh? Eindelijk bereikt hen dan de boodschap. Al in vers 2 van hoofdstuk 1 kreeg Jona die opdracht. Ga ze dat vertellen. En nu pas krijgen ze hem te horen. Wat is hun reactie? Stel je voor dat er hier in Maassluis zo'n chagrijnige prediker rondloopt. Met zo'n boodschap. De mensen daar zouden toch hun schouders ophalen. En als ze hem zat zijn, zouden ze roepen, joh man, hoepel op. Maar de mensen van Nineveh reageren heel wonderlijk. Het eerste werkwoord dat aan Jona, de profeet, vastzit, is dat hij opstaat om te vluchten. Maar het eerste werkwoord dat aan de inwoners van Nineveh vastzit, dat is geloven. Dat is wat. En het mooie is dat het in het Hebreeuws nog voorop staat ook. En ze geloofden in God, de inwoners van Nineveh. Nog voordat we met hen kennis maken, blijken ze al te geloven. Voor geloven wordt in het Hebreeuws het werkwoord aman gebruikt. Daarvan, dat hoor je ook wel, is het woord amen afgeleid. Dat betekent voor vasthouden, betrouwbaar achten. Het is ja en amen zeggen wat de inwoners van Nineveh hier doen. En dat gebeurt niet in de kerk. Nee, dat gebeurt gewoon buiten op straat. Nou, na die minimale prediking van Jona kun je deze bekering geen heidens karwei noemen. En ook het vervolg gaat soepel. We hebben het gelezen. Er wordt meteen ook al een vasten uitgeroepen. En dat proces dat op straat begint, dringt door tot in de regeringsgebouwen, tot in het paleis van de koning. En die koning voelt de stemming die leeft onder zijn bevolking goed aan. Hij begint niet te sussen, hij zegt niet, er is niets aan de hand, mensen. Nee, hij neemt zijn verantwoording. En dat doet hij als eerste openlijk en zichtbaar door dat statiegewaad af te leggen. Zijn heerlijkheid heet dat in het Hebreeuws. Daarmee zegt hij, mensen, onder mijn bewind is het misgegaan. Is het helemaal verkeerd gegaan. Hij legt er ook zijn godheid mee af. Want koningen in die tijd werden gezien als halfgoden. Deze halfgod wordt nu geconfronteerd met de levende God. En zijn onderdanen geloven nu in die God. Hij trekt het boetekleed aan en hij gaat op de grond zitten. Dat betekent dat hij zich vernedert voor God. En in navolging van hun koning hult heel Nineveh van hoog tot laag zich in het boetekleed. En zonder schaamte beginnen ze luidkeels God aan te roepen. In vers 8 lezen we dat de koning iedereen beveelt om anders te gaan leven. Dat ze moeten breken met het onrecht dat ze doen. Iedereen moet zich omkeren van de kwade weg. Wat een nuchtere vent deze koning. Want hij zwampt niet over een historisch uur van de natie of zoiets. Ook laat hij deze volksbeweging niet ontaarden in een hysterische toestand. Nee, hij ordent de bezinning en het berouw. Hij regelt de rouw en daarmee maakt hij de noodtoestand officieel. En er worden ook gelijk bindende afspraken gemaakt met het hele volk. We kunnen niet maar raak leven. Er is vanaf nu algehele onthouding en bestedingsbeperking. En de koning doet niet zijn arm over elkaar en kijkt ernaar. Nee, hij gaat daarin voor. En dat het hier niet om een bevlieging gaat, dat weten we omdat God zelf dat vaststelt. Kijkt u maar mee in vers 10. De Heere God zegt dat zelf. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, lezen we daar. En dan komt het evangelie. God komt terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Broeders en zusters, dat is toch adembenemend wat er onder onze ogen gebeurt. Ja, natuurlijk weet ik wel dat het lang geleden was in Nineveh. Ik weet ook wel dat ik niet op die witte wolkenwagen heb gezeten. Ik zeg het maar. Maar onze God is van eeuwigheid dezelfde. Dat weet u toch? Er zit geen streepje licht tussen Gods plannen toen en zijn plannen nu. Ook nu wil God aan ongelovigen genade verkondigen. En ook nu gaat dat gepaard met de dreiging van oordeel. En het is niet aan ons om daar een zuinig gezicht bij te trekken. Zeker niet nu we gezien hebben hoe machtig en met een groot plezier de Heere werkt met zijn genade. Ja, en toch kijken we met verbazing naar de reactie van die heidenen. Eerst al die heidense zeelui op dat schip. Die gingen gewoon bidden en offeren tot God. En nu dan die inwoners van Nineveh, ze bekeren zich op de kortste preek ooit. Blijkbaar, gemeente, past de verkondiging van Gods genade met die dreigende ondertoon wonder wel bij de heidenen. Het is opvallend dat Nineveh meerdere malen die grote stad wordt genoemd. In vers 3 lazen we zelfs die reusachtige stad. Dat heeft iets dreigends. Het lijkt wel of deze stad geen grenzen kent. En zo wordt het een op zichzelf staande macht tegenover God. Het heeft iets te maken met wat we noemen de vaart der volkeren. Of je zegt ook wel eens, daar is the sky the limit. En dat laatste, dat doet ons denken aan Babel, die andere grote stad in de Bijbel. Daar wilden ze een toren bouwen die tot in de hemel reikt. The sky was niet the limit. Dergelijk machtsvertoon kan de Heere God niet goedkeuren. Het is wel mooi in die tekst in Genesis dat die mensen hun stinkende best doen om hoog te bouwen, maar dat de Heere God wel tot twee keer toe moet afdalen, wil die daar bij dat torentje terechtkomen. Maar hij staat het niet toe. Hij grijpt in. Ook in Nineveh gaat het over een ongebreidelde groei. En dat wordt uiteindelijk de mens zelf fataal. Op alle fronten gaat het de perken te buiten. En als dat zo doorgaat, vernietigt de mens zichzelf. Dat klinkt bekend, ook in onze tijd. Groei zonder grenzen, dat betekent ondergang. En deze groei in het kwade is tot in de hemel doorgedrongen. Het was ook ten hemel schreiend. Maar de sky is nu echt de limit. De hemel, de God van de hemel, stelt de inwoners van Nineveh de limiet. En dat doet hij gewoon door zich aan hen te openbaren. En ze geloofden God. En voor het eerst ontdekken ze de grenzen van de mens. Dat is zo heilzaam, dat is zo bevrijdend. En ook nu is dat precies wat redding brengt aan de ongelovigen in onze wereld. Daarover getuigen wij. Over de God die grenzen stelt. De God die grenzen stelt aan de macht van de zonde. Want je kunt er toch doodmoe van worden, dat weten wij ook. Je kunt toch doodmoe worden van de zondemacht. Hij vraagt altijd meer en meer en meer. Hij vraagt altijd van je dat je verder gaat, nog weer verder. Maar van de genade van God, die daar grenzen aan stelt, daarvan mogen wij getuigen. Dat mogen we voorleven aan onze buren. Dat mogen we bespreken met onze collega's. Dat mogen we laten zien op school. Nineveh heeft zich dus bekeerd. God heeft zijn eer behaald aan de volken. Maar ja, eigenlijk is het verhaal daarmee uit. De geschiedenis van God met mensen is nu toch tot een goed einde gekomen. Wat valt er nog meer te vertellen? Want wat maakt het ons uit of die Jona dat nou leuk vindt of niet? Wat kan ons Jona schelen? Het was toch al zo hinderlijk dat hij van begin af aan de boel vertraagde met zijn klein geloof. Maar ja, die grijze muis blijkt een geweldige staart te hebben. En eigenlijk, gemeente, konden we dat wel weten. Want de geschiedenis van Jona, dat is een verhaal apart. Het gaat niet over de redding van de volken. Het gaat niet over de eer van God die hij behaalt in Nineveh. Dit boek, broeders en zusters, gaat over de reactie van de vromen, de gelovigen. Hoe staat de gelovige er tegenover dat God goed is? Dan is de vraag, zal God eer behalen aan die gelovige? Nou, in dit boekje wordt hij wel te kijk gezet. Zozeer dat er een beroep moet worden gedaan op de reserves van Gods mildheid en genade. Want hoe reageert Jona nou op die bekering en het behoud van Nineveh? Stuurt hij een koerier naar Jeruzalem met de boodschap om in de tempel dankoffers te gaan brengen voor de Heere? Zit hij daar aan de oostkant van de stad met een rol perkament een prachtige psalm te maken op de bevrijding, op de redding van Nineveh? Helemaal niet. Niets van dat alles. Psalmen schrijft Jona voor zichzelf. En die dankoffers, die kunnen de inwoners van Nineveh op hun buik schrijven. Jona is boos. Hij vindt het waardeloos dat God de zon laat schijnen over goede en slechte. Jona gaat bidden. Nou, dat is dan maar gelukkig. Nou, nee. De eerste keer dat hij bad in de vis, bad hij voor zijn eigen redding. En nu, nota bene, bidt hij tegen de redding van de volken. Hij wil die genade niet voor de volk. Heel zijn vlucht naar Tarsis, dat was om zijn God voor te zijn. Om hem te verbeteren. om hem af te houden van die genade. En zo moppert Jona ook. Kijk maar in vers 2 van hoofdstuk 4. Je gelooft niet wat je leest. Jona moppert. Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol. Geduldig en trouw. En tot vergeving bereid. Dit is te veel van het goede. En weer vraagt Jona om de dood. De Heere valt hem direct in de reden. Want die kant wil hij niet weer op. En hij vraagt hem, is het terecht dat je zo kwaad bent? Maar Jona luistert niet eens. Met God valt ook al niet meer te praten. En hij gaat de stad uit en hij bouwt een loofhut om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Gemeente, zoals Jona zich hier gedraagt, zo is hij een karikatuur van God. Veel mensen denken zo over God. Zittend in de luwte, afwachtend wat er met de wereld gaat gebeuren. Als vertegenwoordiger van God draagt Jona bij aan deze beeldvorming. Maar hoe radicaal anders is God? En dat moeten de heidenen ook weten. Wij moeten ze ook helpen om anders naar hem te kijken. Dan beschikt God een wonderboom. De Heere behandelt zijn profeet met milde humor. Want de boom komt, de boom gaat. En weer is Jona kwaad. En weer wil hij dood. Wat een verschil tussen de profeet en zijn zender. In vers 11, broeders en zusters, vangen we een glimp op van het aangezicht van de Heere. En we zien een betraand gelaat. Bewogen is de Heere. Bewogen met het lot van 120.000 kinderen. Zij die het verschil tussen links en rechts niet kennen, de kinderen. Hij is dus bewogen met een miljoenenstad. Zo bewogen is God met de volken dat ook hij voor de dood kiest. Zijn zoon gaat eraan onderdoor. Zo lief had God de wereld. Broeders en zusters, die houding van Jona doet denken aan de gelijkenis van de oudste zoon. Ja, ik weet wel, het heet de gelijkenis van de verloren zoon. U hebt gelijk. Maar het gaat nu om die oudste. Die had niet door dat zijn wonen bij de vader een groot voorrecht was. Hij was jaloers op zijn verloren broer die zomaar van zijn vader vergeving ontving. En notabene nog een feest erbovenop ook. Hij had ook wel eens willen feesten met zijn vrienden, zei hij. Maar dan blijkbaar zonder zijn verloren broeder. Kijk gemeente, en dat was nu juist iets wat Jezus, de Zoon van God, niet kon. Die verloren broeder en zuster, die moet erbij zijn. En daar heeft hij alles voor over. Meer dan Jona is hier. Daarom, ga gemeente, zeg het aan al die mensen over de aard verspreid. Breng hen de blijde boodschap over de wereldwijd. Amen. Thank you.